geld.
Of je leven.
Ja, mijn collega zei het lijkt wel de naam van een superheldenfilm. Recruiters voor rechtvaardigheid. Toch bestaat dit collectief met een andere reden, namelijk sollicitatieprocedures bij bedrijven eerlijker maken. Waarom is dat nodig en hoe werkt dat? Dat vraag ik aan Babs Bloemzaad, initiatiefnemer van Recruiters voor rechtvaardigheid. Goedemiddag, van harte welkom, fijn dat u er bent. Ook bij ons Janneke Oostrom, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag ook, van harte welkom.
Goedemiddag.
Ja, mevrouw Bloemzaad, we moeten even 3 weken geleden voor. Om dit verhaal te gaan begrijpen, moeten we 3 weken terug in de tijd. Toen is in de Eerste Kamer de wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie afgeketst. Even nog, niet die hele wet voor gaan lezen, maar wat was de kern daarvan?
De kern van deze wet is dat bedrijven moeten kunnen aantonen welke middelen ze hebben ingezet om te zorgen dat discriminatie in werving en selectie wordt tegengegaan.
Ja, en waarom is dat afgeketst? Want je zou zeggen, dat vindt iedereen toch?
Ja, dat vindt iedereen inderdaad. De meeste mensen die je spreekt zijn onmiddellijk eens dat we discriminatie niet zouden moeten hebben. Mm-hmm. Maar het voornaamste argument is gek genoeg regeldruk. In de Tweede Kamer is die met ruime meerderheid aangenomen, maar in de Eerste Kamer is die onder het mom van regeldruk helaas afgewezen. Een soyant detail, 50+, heeft tegengestemd.
Ja. Ja, terwijl er veel, want dat denk ik dat u dat bedoelt, veel ouderen worden juist gediscrimineerd op de arbeidsmarkt. Dus het publiek van 50
niet alleen,
plus.
Ja, niet alleen de ouderen inderdaad, maar ja. Leeftijdsdiscriminatie is zeker een grote vorm van discriminatie die plaatsvindt.
Ja, ja, en dan als u regeldruk noemt, dan bedoelt u denk ik dat de overheid niet weer een extra regel erin wil drukken bij die bedrijven. Dat ze dat eigenlijk over willen laten aan de werkgevers zelf. Kijk ik even naar u, mevrouw Oostrom. Is daar wat voor te zeggen?
Het probleem is dat we al heel lang geprobeerd hebben dit over te laten aan de werkgever zelf, maar dat het steeds maar niet lukt om die praktijken te veranderen. Hmm. En dus was alle hoop nu gericht op wetgeving, maar dat gaat dus helaas niet door.
Nee. En wat zou die wet dan moeten voorkomen, mevrouw Bloemzaad, dat mensen gediscrimineerd worden? Maar dat mag toch al niet, zou ik zeggen, discriminatie?
Nee, dat klopt. Maar wat je ziet is dat wij toch vaak onbewuste vooroordelen hebben. Dat is niet gek. De mens is gewired om eigenlijk zich veilig te voelen bij mensen die op hem lijken. Nou ja. Dus dat is logisch dat je daar eerder voor kiest. Maar dat is onbewust mechanisme. En dat werkt in de prehistorie heel goed. Maar in het hedendaagse leven is het niet altijd de beste raadgever. Ja. En zo sluit je toch onbedoeld mensen uit.
En noemt u eens wat voorbeelden die met die wet voorkomen hadden kunnen worden dan?
Ik heb bijvoorbeeld een collega in ons collectief zitten, Sascha. Zij heeft ooit horen gekregen in de sollicitatieprocedure. Zo. Je hebt een bachelor afgerond. Nou, dat verbaast ons eigenlijk wel een beetje. Maar ook collega's die zijn afgewezen omdat ze qua uiterlijk afweken. Of een kleurtje hadden of vrouw waren. Ja.
Ja. Ja,
dat zijn wel de verhalen die wij nu heel veel tot ons komen.
Ja, komt nog steeds voor dus. Je zou zeggen, mevrouw Van Oostrum, mevrouw Oostrum, dat de werkgever die luxe niet meer heeft in deze tijd van personeelschaarste.
Ja, dat is ook zo. Maar toch blijkt steeds weer dat er toch discriminatie plaatsvindt. Ja. En inderdaad, zoals gezegd, is het vaak onbewust. Dus dat komt omdat niet de juiste instrumenten of de juiste procedures gebruikt worden.
Ja. Nu is het zo, begrijp ik, mevrouw Bloemzaad, dat jullie inmiddels zelf ludieke afwijzingsbrieven sturen naar de senatoren van de Eerste Kamer. Wat staat er eigenlijk in die afwijzingsbrieven?
We hebben daar gekeken naar welke onbewuste vooroordelen er zouden kunnen spelen voor die bewuste senatoren. Ja. Bijvoorbeeld op geslacht, maar ook op etniciteit. Dat zijn een aantal voorbeelden van de afwijsbrieven die onze senatoren hebben mogen ontvangen.
Ja, en u hoopt natuurlijk dat daar alsnog wat mee gebeurt. U gaat niet stilzitten met uw collectief. Toch eventjes, hoe ziet u dat voor zich? Stel, die wet was er doorgekomen. Hoe controleer je dan in de praktijk bij een bedrijf of die zich aan die wet houdt of die wet overtreedt? Ik zie dat lastig voor me.
Ja, veel bedrijven, of eigenlijk alle bedrijven, hebben sowieso natuurlijk al een financiële jaarrekening. En eigenlijk hoort dit soort beleid hoort gewoon bij je jaarverslag. En je ziet dat sommige organisaties daar al wel in voorop lopen en er stappen in nemen en al actief in kaart brengen wat zij doen om diversiteit en inclusief beleid te voeren.
Nou, ik zie bij heel veel bedrijven hele mooie woorden over diversiteit en inclusiviteit. Elk bedrijf is daar wel voor.
De meeste grote organisaties die zie je daar inderdaad druk mee bezig zijn, absoluut.
Ja. Maar wat zou je dan letterlijk in dat jaarverslag willen teruglezen?
Ja, een beleid waarin wordt onderbouwd welke middelen zij inzetten om die discriminatie tegen te gaan. Ja. Dus welke tools zet je in?
Ja. Ja, en denkt u dan, het is niet mijn cynisme hoor, even voor de helderheid, maar denkt u dan dat als die wet aangenomen was, dat dat dan zou helpen bij dat beleid in het jaarverslag krijgen?
Ik denk het zeker wel. Okay. Omdat het namelijk de noodzaak, dat het echt afdwingt dat bedrijven hiermee bezig gaan. Mm-hmm. Wat ik net al zei, hè, het is niet zo dat mensen bewust dit niet willen. Het komt vaak voort uit een onbewust vooroordeel. Ja. Juist door het naar het bewuste niveau te brengen, daar actief mee aan de slag te zijn, help je al ontzettend veel van dit soort problematiek de wereld uit.
Ja. Mevrouw Oostrum, wat vindt u wat er moet gebeuren? Er is ook een formatie gaande. Nu zal dit niet, denk ik, boven op de stapel liggen. Vermoed ik zomaar deze dagen. Maar wat zou die formatie moeten regelen als het gaat om dit vraagstuk?
Ja, het belangrijkste is dat voortaan selectieprocedures volledig gestructureerd worden. En dat vragenlijsten en tests ingezet worden waarvan we weten dat ze niet voor discriminatie zorgen. En wat we nu in de praktijk zien is dat veel cv's gebruikt worden. Cv's, motivatiebrieven, interviews. En dat er eigenlijk helemaal geen procedure is. Dus dat het allemaal op basis van intuïtie gebeurt. Dat een gesprek, een sollicitatiegesprek, heel informeel is. Zonder dat vastgelegd wordt welke vragen iemand voorgelegd krijgt. En dus ook dat iedereen op een andere manier beoordeeld wordt. En dat is een van de redenen waarom er zoveel discriminatie is. Dus dat moeten we voorkomen.
Oké, maar u zegt eigenlijk, hoor ik u zeggen, er moet een soort notule gemaakt worden van elk sollicitatiegesprek.
Ook, maar eigenlijk moet aan de voorkant alles vastgelegd worden. Dus welke vragen er gesteld worden aan elke sollicitant. Ja. En dat elke vraag ook dezelfde, of elke sollicitant de vragen voorgelegd krijgt. En ook hoe die vervolgens gescoord worden.
Binnen heel Nederland, binnen elk bedrijf, binnen elke werkgever?
Dat is wel het ideaal als je discriminatie wilt voorkomen, ja.
Maar kan je, elk bedrijf is natuurlijk weer anders, elke baan is anders. Kan je dan dezelfde vragen stellen?
Het begint bij een goede functieanalyse. Dus dat je eerst uit gaat pluizen wat is belangrijk voor deze functie. Ja. En op basis daarvan kun je de juiste vragen samenstellen. Dus het vergt wat werk aan de voorkant. Maar vervolgens is het heel makkelijk om dat interview op een juiste manier af te nemen.
Ja, nee, dat begrijp ik. Maar dan heb je toch niet in heel Nederland bij elke sollicitatie dezelfde vragen? Of hoeft dat ook niet? Begrijp ik dat verkeerd?
Nee, dat hoeft zeker niet, want elke functie is anders. Dus er zullen ook andere vragen nodig zijn.
En kunt u dan, mevrouw Bloemstraat, kunt u dan wat voorbeelden noemen waarvan u zegt van nou, dat soort vragen zouden wel binnen elke gesprek, binnen elke structuur van toepassing kunnen zijn?
Ik denk dat je inderdaad, zoals mevrouw Oostrom al zegt, niet kunt stellen dat er voor heel Nederland eenzelfde soort vraag is. Wat zij inderdaad al aangeeft is dat je van tevoren goed nadenkt en een duidelijke structuur hebt en ook een goede aanpak van hoe ga je nou inderdaad toetsen of dat iemand aan de gestelde eisen voldoet. Mm-hmm. Dus daar is niet één type vraag voor. Ja. Wat we wel weten is inderdaad dat cv bijvoorbeeld een slechte voorspeller is en dat daar heel veel biases, vooroordelen mee gemoeid gaan.
En hoe doet u dat zelf? Want u bent zelf ook recruiter, begrijp ik.
Ja, dat klopt.
En hoe doet u dat zelf in uw eigen werk?
Dat betekent dat ik inderdaad van tevoren, zoals mevrouw van Oostrom dat noemt, uitpluiswerk ga doen. Dat ik een goede intake doe met mijn hiring manager. En dat we inderdaad goed uitzoeken van wat is er nu precies nodig. En ook op welk niveau is dat nodig. Hè, wat vinden we dan goed en wat vinden we niet goed. Mm-hmm. Dat we daar het interviewteam ook in voorbereiden. En dat we werken met de scorecards. Dus dat er iedere interviewer dat voor zichzelf vastlegt. Mm-hmm. Zodat je naast testen, een score, ook inderdaad een onderbouwing van die score krijgt. En dat dat nadien wordt geëvalueerd. En heel essentieel dat je zorgt voor een divers interviewteam. Dus dat degene die naar deze kandidaat kijken, dat daar ook diversiteit, verschillende zichtpunten aan tafel zitten om een besluit te nemen. Dan maak je het veel meer een bewust proces. En daarmee voorkom je heel veel onbewuste vooroordelen.
Ja, van de onderbuik naar de scorekaart, zal ik maar zeggen.
Zeker.
Ja, oké. Okay. Ik dank u zeer voor dit interview, zeg ik dan maar op mijn beurt. Babs Bloemzaad, initiatiefnemer van Recruiters voor Rechtvaardigheid. En ik dank ook Janneke Oosterum, hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit in Tilburg.